Hamerlinck om plaats te nemen hier bij het college. Aan de orde is agenda punt 8, ter advisering, concept, raadsvoorstel, besluit, wijziging, verordening, leerlingenvervoer, gemeente Brunssum, gemeenteblad 2011, nummer 16. Ik wil als eerste het woord geven aan de portefeuillehouder voor een korte inleiding, zo mogelijk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals u zegt, inderdaad, voor ons ligt de verordening in wat aangepaste vorm. Het vertrekpunt is de begrotingsbehandeling vorig jaar, waarbij u besloten heeft als raad conform RCC 30 om 30.000 euro te bezuinigen op leerlingenvervoer, kader van de hele bezuinigingsoperatie. Aanleiding daartoe was dat wij op dit moment zo'n 230.000 euro aan budget krijgen en het leerlingenvervoer voor 182 kinderen kost zo'n 532.000 euro. Dus dat staat een enorme spanning op. Daar hebben we gezegd, ja, wat kunnen wij op dit moment in ieder geval daadkrachtig doen, wat we in ieder geval financieel zekerheid krijgen. Daar hebben we een voorstel voor gedaan, toen bij de begrotingsbehandeling, om de kilometergrens op te trekken tot 6 kilometer, waarbinnen geen vanuit Brunssum vergoedingen plaatsvinden, geen leerlingenvervoer plaatsvindt, tenzij, en dat moet duidelijk zijn, het kind echt maakt op basis van zijn of haar handicap dat het vervoer noodzakelijk is. Dus zeg maar voor het kind waar het voor noodzakelijk is, blijft het. Dat voorstel ligt hier nu voor. We hebben dat vervolgens ook daar inzage gelegd. We hebben dat ook de ouders, alle ouders brieven gestuurd. We hebben de WMO-raad om advies gevraagd. We hebben het onderwijsplatform waar ook Movare, waar het hier specifiek om gaat, waar de SBO de Boemerang onder valt, hebben we drie keer aan de orde gesteld. Dus we hebben dat breed uitgezet en er zijn nul zienswijzen binnengekomen. Nou, dat is even het vertrekpunt. Er zijn wel een tweetal reacties van ouders die dachten dat het eigenlijk gewoon een soort voorliggende voorziening was van goh, wij werken met z'n tweeën en hoe krijgen we anders dat kind op school? Maar daar is leerlingenvervoer niet voor bedoeld. Het gaat echt vanuit de beperkingen van het kind. Die maken dat regulier het niet zou kunnen. Dus daar was het ook verder mee afgedaan, was ook verder prima. Dus uiteindelijk geen zienswijze, maar wel hierbij een voorstel dat uiteindelijk 38.000 euro bezuinigt. Waarbij wij de meer zeg maar bezuinigingskosten van 8.000 euro echt gebruiken om uiteindelijk te kijken of we kunnen weer maatwerk bieden voor die kinderen die het toch echt nodig blijven hebben. Dus die hardheidsclausule zit er ook weer in. Dus tot zover de aanleiding, de inleiding, voorzitter.
Dank u wel. Ik wil bijzonder welkom heten de heer Hamerlinck, directeur van de SBO de Boemerang. U als commissie kunt aan hem natuurlijk ook de vragen stellen. Als eerste wil ik het woord geven dan voor de vraagstelling de CDA-fractie graag.
Voorzitter, met betrekking tot het onderwerp hebben wij op dit moment eigenlijk geen vragen. We hebben gewoon die verordening goed doorgelezen, ja. En we zijn verder benieuwd naar datgene wat de directeur van SBO Boemang daarover te vertellen heeft.
Oké, dank u wel. De PAK-fractie.
Ja, in eerste instantie zou ik graag de scholen horen om welke vragen we hebben. De wethouder zegt het eerlijk, het is puur een bezuiniging. Daar zit verder geen ideologie of wat dan ook achter. Het is een bezuiniging. De vraag is dan altijd 1, wie staat het dupe van? 2, is die bezuiniging wel noodzakelijk omdat we ook in een gemeenteblaadje weer meer gaan uitgeven? Dus wat weegt zwaarder, het een of het ander? En 3, wat denkt school daarvan? Ik heb geen inzage in wie het betreft. Hoe die dan nu naar school komen en hoe dat in de toekomst zal moeten gaan. Dan heb ik wel aan de wethouder een vraag. U had het over een hardheidsclausule, althans zo begreep ik dat. Waar vind ik die letterlijk terug? Want ik kan hem overgeslagen hebben. En daar is het dan commissie voor om dat te horen.
Heb ik het goed begrepen dat u ook aan de school gevraagd heeft? Van wat denkt de school ervan, concreet dan?
Wij als PAK hebben gezegd, in ieder geval nodig mensen uit die er verstand van hebben. Ouders was toen moeilijk, zei men, want die moet je een individueel gaan benaderen. En die hebben misschien zoiets van, wij willen niet hier op individuele basis. De school kan het collectief behartigen. Ik zou graag zien dat de school uitlegt, wie maakt er nu gebruik van? Wat denkt u dat de gevolgen zijn als die bezuiniging doorgaat? En wat denkt u, zijn de alternatieven voorhanden?
Goed, dan heeft u twee vragen. Eén voor het college en één voor de heer Hamelink. Het college.
Wat van belang is om te weten, als het gaat om het artikel, het staat volgens mij artikel 25, als het gaat over de vangnet, waar het nu over gaat voor, de, zeg maar, voor het gehandicapte kind. En dat is artikel 25 en dan moet u vooral in lid 1 even kijken, waarbij we ook aangeven dat we aansluiten bij de WMO-keuringen en de WMO-arts, zoals wij die ook hier in huis hebben, dat we in dat traject meelopen. Er staat met acht nemen van bepaalde 3, verstrekt de collegebekosting enzovoort, speciaal voor enzovoort. En de kinder die gehandicapt is en over het algemene hardheidsclausule is ook natuurlijk 29. Dus we hebben hier nadrukkelijk dat ook ingebouwd. Het was misschien achteraf gezien ook wel makkelijker geweest voor u als het grijs was geweest wat nou gewijzigd was. En is dat ook in de verordening die zij hebben gekregen? Bij het raadsvoorstel is goed, dus hebben we dat grijs gemaakt. Maar dan moet ik even kijken of dat zo is. Want daarmee wordt meteen duidelijk dat het echt alleen om die twee wijzigingen gaat, die 26 kilometer grens. En u ziet bijvoorbeeld bij artikel 25 van titel 6, dat wij bij lid 2 de GGD hebben toegevoegd. Daar staat GDD, dat zou wel de GGD moeten zijn. Die hebben we toegevoegd omdat wij juist willen dat een arts er altijd naar kijkt. Want tot nu toe wordt de school, de SBO de Boemerang, betrokken bij de advisering van... komt de kind er wel niet voor een aanmerking. En nu ga je er de facto vanuit, zeg maar even vanuit de WMO-gedachte. Iedereen zou het in principe zelf moeten kunnen, tenzij. Terwijl de verordening er nu vanuit gaat van iedereen heeft er recht op, dus krijgt het. Dus we zeggen nu binnen die 6 kilometer, niemand heeft daar recht op. Tenzij de beperkingen van het kind gewoon echt maken dat, opwege de handicap en omdat de arts dat ook vindt, dat het ook gewoon moet gebeuren. Nou, daar hebben we hierbij ook rekening gehouden. Dus, en op zichzelf, de ideologie, is dat wel de gedachte die wij hebben gebruikt. Dus natuurlijk, de bekostiging is een aanleiding, omdat we gewoon zien dat we daar gigantisch uit de pas lopen. Geven we zo'n 3 ton meer uit dan wat we aan budget van het Rijk krijgen. En we hebben dus wat dat betreft ook echt gekeken van hoe gaan we dat nu op een fatsoenlijke manier doen. En we hebben daar ook wat dat betreft ook echt gekeken dat het beperkt is bijvoorbeeld tot de SBO, de Boemerang. Want als je wilt ook natuurlijk voorkomen dat dadelijk dove of blinde kindjes zomaar op een fiets zelf zouden moeten gaan. Ja, dat kan niet. Dus bijvoorbeeld als je het hebt over de Monsieur Hansenschool in Hondsbroek. Dus het heeft hier echt op de lichtere vorm heeft dat betrekking. En dan zeggen we ook nog eens van een beginsel vanuit de WMO gedacht, iedereen moet het zelf kunnen. Maar de aanleiding, daar heeft u gewoon gelijk in wat ik ook net zei, is natuurlijk dat je zegt, we lopen financieel zo uit de pas, hoe gaan we hier nu gewoon grip op krijgen? En feitelijk gaan we hier 10% mee bezuinigen van de overschrijding. Ik bedoel, zo eerlijk moeten we ook zijn. En dat is het dus.
Dank u wel. Dan de tweede vraag in de richting van de heer Hamelink. Wat denkt en hoe denkt de school over het voorstel?
Om te beginnen, even duidelijk, ik ben niet de directeur van SBO De Boemerang. Mijn collega Peter de Puy, die ook op de tribune zit, is dat. Mijn verantwoordelijkheid gaat over meer scholen voor speciaal basisonderwijs die onder het bevoegd gezag vallen van de stichting Movare, u allen waarschijnlijk bekend. Waarom zijn wij hier? Omdat wij, ik zal het verhaal vertellen in de volgorde zoals het ons bekend werd, als school kort na de zomervakantie overvallen werden door de mededeling. En dat was in de vorm van een kopie die in briefvorm was gestuurd naar de ouders over de voornemens ten aanzien van het leerlingenvervoer. En wij daar niet van op de hoogte waren dat dit de consequenties waren. Ik kom daar straks op terug welke consequenties dat waren. Inmiddels hebben wij wel contact gezocht en ook een heel goed gesprek gehad met uw ambtelijke medewerkers aan mijn rechterzijde in deze zaal aanwezig. En daarin is toegelicht wat de achterliggende gedachte was door de wethouder straks toegelicht. Namelijk dat er een forse budgetoverschrijding was en dat de raad verzocht had om daar iets mee te doen, voorstellen te doen. En uit het gesprek bleek ook, en nogmaals, wij nemen ook financiële zorgen en financiële perikelen binnen de school absoluut, binnen de gemeente absoluut serieus. Het tweede punt, dat het protocol netjes was gevolgd, was ons wel duidelijk. Er werd fijntjes opgemerkt, goh, het is in het platformoverleg van tussen gemeente en tussen uw bestuur aan de orde geweest. Wij hebben daar ook navraag gedaan en dat is correct. Er is namens het bestuur werd ons medegedeeld, het is in elk geval geagendeerd als een mededeling dat er daarin iets zou gaan veranderen, maar dat dit de consequentie zou zijn voor de SBO, dat was op dat moment in elk geval niet helder. Wij hebben aan de ambtelijke medewerkers eigenlijk medegedeeld van, goh, wat we jammer vinden is dat, alhoewel wij ons realiseren daarin formeel geen partij te zijn, het toch niet, was het nou niet verstandig geweest, en dat sluit toch een beetje aan, lijkt mij, bij uw werkwijze in deze gemeente, om ook de burgers of degenen die in dit traject actief zijn als school in een wat vroegtijdig stadium actief te betrekken bij dit vraagstuk. Dat vinden wij heel erg jammer en dat hebben we ook kenbaar gemaakt. We hebben ook kenbaar gemaakt dat we de WMO-gedachte absoluut ondersteunen. Ik wil dat laatste nog bekrachtigen door eraan toe te voegen dat wij op, ik zei straks, 3 scholen voor SBO waar ik verantwoordelijkheid voor draag. Dat, dat we gestart waren een 2-tal jaren geleden bij de tweede school, bij de eerste school die onder mijn verantwoordelijkheid valt, al veel vroeger. Met een andere aanpak van het leerlingenvervoer. En dat niet alleen om financiële redenen, maar ook om redenen van, laten we nou dat gewoonterecht eens doorbreken. Want het is tenslotte ook voor een aantal kinderen best mogelijk om vanaf een bepaalde leeftijd, bij een bepaalde zelfstandigheidsgraad, toch zelfstandig te kunnen reizen. Zelfstandiger te kunnen reizen. En we hebben daar een passend traject voor gevonden. Dit hebben wij toegelicht aan uw medewerkers. Daar werd van gezegd dat dat juridisch wellicht haken en ogen zou hebben. Daar kan ik geen oordeel over geven. Het is in elk geval in het protocol van één van de gemeenten alvast opgenomen. De tweede gemeente, de eerste gemeente, dat is de gemeente Kerkrade. Daar wordt nu zo gewerkt. Dat levert ook een financiële bezuiniging, een substantiële financiële bezuiniging op. En laat ik maar zeggen, onderwijskundig gezien en geredeneerd vanuit de wet maatschappelijke verantwoording, ook een verbeterde situatie naar onze inzichten. Het ging overigens toen de wet, de WMO er nog niet was, niet over, ging niet makkelijk om dat gerealiseerd te krijgen. We hebben er als school actief in moeten, nou ik zou bijna moeten zeggen, achter moeten duwen. Wat betreft de tweede gemeente, dan hebben we het over Landgraaf en omgeving. Daar hebben we dezelfde gedachte bij de SBO, de Wissel, uitgevoerd. De SBO in Kerkrade heet overigens Arcadia. Bij SBO de Wissel loopt dit op dit moment ook op deze wijze. En dat ieders tevredenheid, nogmaals, dat loopt niet altijd makkelijk, omdat mensen van een recht soms een gewoonterecht maken. Maar het gaat in de hele goede richting. En wij waren in voorbereiding in Brunsum en toen deze brief in de brievenbus viel, had ik zoiets van, nou, hadden we het maar in een andere volgorde aangepakt. Maar nogmaals, jammer dat wij niet betrokken zijn bij dit verhaal. Wat is de consequentie? Wat zou de consequentie zijn als ons beleid, zoals wij het voor ogen hadden, wat zou dat financieel betekenen? Dat zou tenminste een halvering van de kosten betekenen. De huidige regelgeving, en dan kom je natuurlijk bij dat woord gehandicapt. Zijn de kinderen die naar de SBO gaan, zijn dat gehandicapte kinderen? Ik mag zeggen ja, het zijn geen lichamelijk gehandicapte kinderen, maar ze vallen wel, laat maar zeggen, formeel onder de categorie van kinderen met licht verstandelijke beperkingen. En hun sociale competentie is niet van die aard, zeker niet bij de jonge kinderen, dat ze zelfstandig kunnen reizen. Dus we voorzien vooral voor de jongere kinderen substantiële problemen. Ik denk dat ik daarmee in kort bestek mijn verhaal heb neergezet. Wat wij ook jammer vinden is dat als je kijkt over het budget, en dat is mij vandaag nu duidelijk geworden, dat beschikbaar is voor de gemeente van Rijkswegen en het verbruik, dan zit daar natuurlijk een enorm gat in. Daar moet je iets mee. Daar heeft u heel groot gelijk in. Alleen de vraag is, als je dan kijkt naar de besteding van het budget over de diverse vormen voor speciaal onderwijs, waarvan de speciale school voor basisonderwijs er één is, dan is de keuze gemaakt om de speciale school voor basisonderwijs, er helemaal van af te knippen. En dat vind ik jammer. Want ook in de andere sectoren zou je kunnen zoeken naar het construct zoals wij bezig zijn, om te kijken of er toch kinderen zijn die, en dan heb ik het niet over slechtziende kinderen of kinderen die heel jong zijn en naar een Montessori-handenschool moeten, maar ook andere kinderen zouden op een wat oudere leeftijd best in staat moeten zijn om een andere manier naar de school te reizen als dat nu gebeurt met de hoge kosten die daarmee samenhangen. Ik weet niet of dit verder vragen oproept.
Dan denk ik dat het verstandig is dat we de vergadering gewoon even voortzetten en de portefeuillehouder, voor zover dat hij misschien de beantwoording of misschien de opmerkingen die hij heeft in deze mogelijk met de antwoorden van de vergadering kan delen. En dan tot slot misschien als laatste dan toch nog uw opmerkingen aan de vergadering kan mededelen. Dus ik wil de vergadering doorzetten met de BBB-lijst Palmen.
Ja, voorzitter, mij is ook bekend dat op onderwijs, ook op rijksniveau, ook ontzettend veel wordt bezuinigd. Ja, dit is toch een bezuiniging op lokaal niveau. Ja, ik ga er op dit moment nog geen politiek oordeel over uitspreken. Ik wil toch even het verhaal helderder krijgen. Die SBO, de Boemerang, waar ligt dat precies in Heerlen? Dat op de eerste plaats?
Nee, die ligt in Brunsum en die ligt naast het ziekenhuis.
In Brunsum?
Ja, op de Insel. In Brunsum.
Ja, zie je. Dat is goed dat ik het even vraag. Want ja. Ik dacht dat het in Heerlen was.
Nee. In Brunsum.
Maar even ook voor mijn beeld. Voor mijn beeld, om hoeveel kinderen met gedragsmoeilijkheden gaat het eigenlijk? Wat raakt nou die? Hoeveel kinderen hebben hier nou last van?
Nou, van
deze maatregelen?
Wij schatten op dit moment op basis van de bezetting en het aantal kinderen dat op dit moment daadwerkelijk gebruik maakt van de leerlingenvervoer, aangepast leerlingenvervoer, zijn er op dit moment exact 26. Mijn telling was een maand geleden nog 24. Dat zijn er 26, waarvan wij inschatten dat de helft in onze optiek daar last van zou krijgen als deze verordening zou doorgaan. In die zin last van krijgen dat zij, laat ik maar zeggen, niet in staat zijn om op welke wijze dan ook zelfstandig die school te bereiken. Ja, dus de toegankelijkheid van het onderwijs wordt door de genomen maatregelen van 6 kilometer inderdaad ernstig in het gedrang gebracht.
Dat weet ik niet, dat moet je maar zelf even.
Dat is een vraag ook nog in de richting van het college.
Ja.
Okay.
Het aantal kinderen is 23. We hebben dat zojuist nog geverifieerd. En het bedrag betaalde een bedrag van €35.000 specifiek op dit moment. Dus het aantal kinderen is 23. En de stelling klopt gewoon niet. Dat het voor al die kinderen daarmee uitgesloten is. Dat is gewoon niet waar. We hebben daar juist gesproken over die hardheidsbepaling. Die clausule die hebben we opgenomen. Dus daar waar ouders het zelf kunnen en het kind maakt. Ik zeg maar even vanuit die WMO-gedachte. Dat ze het zelf kunnen, is het niet van toepassing. Want daar waar gewoon de handicap van het kind maken, en of het er nou 5 of 10 of wat dan ook zijn, die hebben daar gewoon recht op en blijven dat houden. Dus dat is de discussie helemaal niet. Dus daarmee is die clausule is gewoon hard genoeg, daar kijken artsen naar. Want tot nu toe waren de SBO de Boemerang, was gewoon betrokken bij de advisering. En tot nu toe is het iedere keer het advies afgegeven van, ja, hier is het op van toepassing. Nu in één keer nu we het hebben geagendeerd, zou het wel kunnen. Zou er een soort WMO-lijn kunnen worden uitgezet. Ik vind dat prima. Maar de helft van de kosten, ik geloof dat niet. Want men heeft afhankelijk gesproken over misschien zo'n €15.000 bij een referentiegemeente. Dat is dus geen €38.000. Maar wat we hebben gezegd, de kinderen die op basis van een handicap daar, vanuit hun beperking, hier echt behoefte aan hebben, blijven dat dus ook houden. En nog even teruggrijpend, dan maak ik er even ook met die gelegenheid gebruik van. Toen wij in de onderwijsplatformen op 9-12-2010, 23-6-2011 en 8-9-2011 over spraken, was van begin af aan helder, in kader van die 6 kilometer grens, en dat we maar één SBO hebben in Brunsum, dat dit betrekking had op de Boemerang. We hebben het ook meteen duidelijk gemaakt van luister, weet dit. Dus waar je net ook gesteld wordt dat wij dat niet de onderwijsveld bij betrokken hebben, is dus gewoon niet waar. We hebben vooral opgeroepen van we gaan hiermee aan de slag, weet dat. En wat dat betreft was het ook meteen daarmee een uitnodiging tot van gaan we onze dialoog aan. Dus Movare is van begin af aan op de hoogte gesteld van dit traject. Hoe verder dan de communicatie binnen de organisatie plaatsvindt, daar kan ik niet in treden. Dus ik neem daar verder gewoon kennis van. Maar ik heb gewoon op 3 momenten hier vaststaan dat we in ieder geval op de hoogte hebben gesteld. En daar heeft men dus op dat moment niet de kans aangegrepen om dat toen, binnen die inzagetermijn, gebruik van te maken.
Dank u wel. Uw laatste vraag. Dan gaan we even door.
Voorzitter, toch ook even voor mijn beeld. Ik denk dat het zelf ook heel moeilijk is. Ik begrijp dat hier eigenlijk het sleutelwoord is gehandicapt. Hè?
Ja.
En ik denk dat het ook in de praktijk heel moeilijk is, ook uit medisch oogpunt. Maar goed, ik ben geen arts, maar ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Ja, om exact vast te stellen of een gedragsmoeilijkheid, of stoornis wil ik niet zeggen, een moeilijkheid. Ja, of dat als handicap wordt gezien of niet, in pedagogisch of in medisch opzicht. Betekent dat als een kind? Ik vervolg even mijn vraag. Betekent dat als een kind die niet gehandicapt is, en ja, de ouders wonen bijvoorbeeld in Brunsum Noord, en die ouders hebben geen vervoersvoorzieningen, althans geen adequate vervoersvoorziening, dat die dan buiten de boot valt?
U stelt dan de wethouder?
Hier om gaat is dat gehandicapte term is een kind die niet of niet zelfstandig van het vervoer gebruik kan maken, van openbaar vervoer of wat dan ook. Dus dat staat ook in de verordening als begrip omschreven wat wij eronder verstaan. En wat wij zeggen van je krijgt natuurlijk niet iedere casus in de verordening ondervangen. Dus willen wij het gewoon aan deskundigen voorleggen die daar een oordeel over moeten hebben. En dat is het dan ook. Daar hebben wij dus een rij aangegeven. Ook ouders kunnen daar dus ook met deskundige advies komen zoals erin staat. Wij kunnen daar de GGD vragen. Dat rijtje is niet limitatief. Ze vragen ook of de leerlingbegeleider of wie dan ook, die worden om advies gevraagd. Zodat je daar wat dat betreft, het is nee tenzij. Het is niet nee, punt. Dus dat betekent wat dat betreft voldoende achtervang. En als dan blijkt, en zo eerlijk moeten we ook zijn, als het dan zo zou zijn dat die hele bezuiniging niet wordt gehaald omdat het allemaal kinderen zijn die onder die bepaling vallen, dan is dat zo. Dan hebben we het volgende punt, dan komen we daar bij de evaluatie, komen we daar specifiek achter. Op basis van de inschatting die we nu maken, kun je deze passage prima opnemen, omdat de bezuiniging iets groter is dan die 30.000, die is bijna 40.
Dank u wel. Lijshuisman Peters.
Dank u wel, voorzitter. In dit raadsvoorstel staat dat het verleggen van de huidige afstandscriteria van 4 naar 6 kilometer de enige maatregel is die kostenbesparing kan opleveren. De gemeenteraad heeft ter realisatie van de bezuinigingstaak op 9 november 2010 besloten om op het leerlingenvervoer een bezuiniging van 30.000 euro in te boeken. Dat klopt, maar niet om dat te doen op de nu voorgestelde wijze. Het is voor mijn fractie moeilijk aan te nemen dat de stelling van het college, dat er maar één maatregel bleek te zijn, te gemakkelijk is. De vraag aan de wethouder, is hij het daarmee eens of is dat niet zo?
De wethouder.
Even voor de helderheid, wat toen in de RCC stond was het volgende. Dus uitbreiding afstandscriterium brengt risico met zich mee dat de school die gekozen wordt, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus we hebben nadrukkelijk over het afstandscriterium gesproken van 2 naar 6 kilometer. Dat is nadrukkelijk, begin af aan is dat helder geweest. En dat was ook de bepaling die wij zagen. Het staat er letterlijk in. Dus uw constatering dat niet het geval is, is een onjuiste. Dus dat hebben we van begin af aan gezegd, daar zien wij mogelijkheden om zeg maar te differentiëren. Dat is het zo. Vervolgens wordt vanuit de zijde van de boemerang van de meerschoolse directeur aangegeven, goh, je zou wellicht ook, want dat zijn we op andere scholen aan het invoeren, met een leeftijdsgrens kunnen werken. Wij vinden, als het al wettelijk zou kunnen, dat ook nog niet eens is een juist vertrekpunt. Waarom niet? Omdat wij zeggen, de handicap van het kind maakt of iemand daarvoor een aanmerking komt, ja of nee. En of die nou 11 of 9 of 8 of 6 is, dat is het vertrekpunt. En als de constatering is dat vanuit die WMO-gedachte, want dat moet de beginsel de vraag zijn, iedereen die het zelfstandig kan, alleen kan, op een minder zware manier, dat moet gewoon altijd het vertrekpunt zijn. Ook bij de toetsing die je bij de arts hebt, ook vanuit de advisering vanuit de school. Dus dat het een sluit wat dat betreft het ander in het geheel niet uit. Dus wij hebben ons wat dat betreft hier vooral gekeken van waar kunnen wij wat doen. Onze inschatting was dat die 6 kilometer norm waarbij we om en nabij zeker de 30.000 zouden kunnen halen. Dit is nu mogelijk 38 bruto, netto zal het wel zo'n 30.000 kunnen zijn. Nogmaals, waarbij wij alle voorbehouden maken van het gaat wel om het kind dat centraal blijft staan. Dus de meest kwetsbaren blijven daar gewoon mee ontzien. Dat is het vertrekpunt geweest met het stuk dat hier voor ligt.
Uw vervolgvraag?
Ja. Om hoeveel leerlingen gaat het nu? Want er was sprake van 23.
23.
Maar om hoeveel leerlingen gaat het nu die niet gehandicapt of dergelijke zijn?
Dat moet nu dadelijk blijken. Kijk, het gaat nu om 23 kinderen die hier een beginsel dus buiten vallen. Die nu op dit moment vanuit de SBO daar een beroep op doen. Vervolgens staat het de ouders vrij om daar natuurlijk advies over in te winnen. Om te zeggen van, goh, wij denken toch dat wij het niet zelf kunnen enzovoort vanwege de beperking van het kind. Dan wordt het proces ingegaan. Dus dat is nu het proces wat je ingaat. Wat dat betreft hebben wij ook gemeend om dit ook niet rücksichtloos te doen. We gaan het ook pas met schooljaar 2012, 2013 invoeren. Want anders dan, dat betekent ook dat de bezuiniging niet op tijd halen. Maar we hebben gezegd, hier gaat zorgvuldigheid voor snelheid. Dus dat betekent ook in die aanloopfase, ouders zijn allemaal aangeschreven, hebben ze ook geen zienswijze ingediend. Want dadelijk in de praktijk moet blijken van hoeveel dat nou werkelijk zijn. Wij hebben een aanname gemaakt dat in ieder geval binnen de bezuinigingsmarge valt op dit moment. Maar dat moet nogmaals blijken.
Dank u wel. Lijshuisman Petersen.
In het midden van de oplegnotitie staat, indien ouders zich namelijk ten gevolge van het bovenstaande wensen te beroepen op titel 6 van de verordening leerlingenvervoer in zaken bekostiging voor gehandicapte leerlingen, kan de GGD Zuid-Limburg voorzien in een onafhankelijke beoordeling waarbij kan worden aangesloten bij het reeds bestaand medisch adviesteam. Twee keer kan. Vraag aan de wethouder. Kunnen we, doordat er beroep mogelijk is, ervan uitgaan dat er dan eigenlijk voor de ouders geen probleem meer is? Indien dat wel zo is, dus geen probleem meer, waarom dan niet meteen de GGD inschakelen? Dat scheelt een omweg. Indien het probleem blijft, dus het antwoord is nee, wat dan als de GGD of het medisch adviesteam negatief beschikt?
De wethouder.
En ieder besluit dat wij geven is natuurlijk de algemene wet bestuursrecht op van toepassing. Ik bedoel, zo helder moeten we zijn. En als je kijkt naar artikel 17 en vervolgens ook verder hebben we dus het GGD opgenomen. Ook artikel 18, artikel 20, advies van de GGD. Wat we hebben gedaan is wat we hebben gezegd. Je moet niet willen dat de ouders keuren, je moet niet willen dat de gemeente keurt. Je moet willen dat het onafhankelijk gebeurt. Dat is gewoon geregeld. En een keuring kan opleveren dat het ja is en een keuring kan opleveren dat het nee is. En ouders kunnen natuurlijk altijd zeggen van, maar ik heb een deskundige en ik ga naar een bezwaarcommissie, etcetera, krijg het hele traject. Dus op zichzelf, een besluit en een beschikking is altijd met alle rechtsvormen en zekerheden omkleed. Maar wij vinden dus dat wij dat niet zelf kunnen doen, maar dat het gewoon aan deskundigen moet worden overgelaten. En we hebben daar wat opties gegeven, die zijn niet limitatief, maar we denken natuurlijk aan de GGD, een instelling die wij ook financieren als deskundige, maar ook vanuit dat WMO-loket waar ook de WMO-arts bij zit. Nou, daar kun je dus gewoon bij aansluiten. Wat wij gewoon willen is dat er deskundig naar gekeken wordt, niet gekleurd, niet bevooroordeeld, gewoon onafhankelijk. En dat vertrekpunt is gewoon gewaarborgd hierin. En dat betekent dus dat, ik heb er ook geen belang bij of het nou wel of niet wordt toegekend. Het belang ligt bij het kind en dat deskundige dat beoordelen. En zoals de heer Snakkers er straks zei van, ja, hoe doet een arts dat, hoe weeg je dat? Ja, daarvoor zijn de deskundigen, daar zou ik het willen neerleggen. En ik ga ervan uit, gezien de ernst van de problematiek, dat het niet lichtzinnig gebeurt.
Dank u wel.
Bij toetsing en beoordeling, de vijfde regel, daar staat, om als gemeente deze verzoeken objectief te kunnen beoordelen, zal het nodig zijn om extern deskundig advies in te winnen. Daar heeft u het ook over. De vraag in twee delen, wat kost het inwinnen van dat deskundig advies en is dat inwinnen van dat advies dan niet duurder?
Ja, kijk, dat is natuurlijk ook afhankelijk van, er is een bepaalde uurprijs bij een GGD die geldt. We hebben daar een buffer nu opgenomen, zoals eerder gezegd. Het kost wat het kost, dat weet ik natuurlijk in de praktijk niet. Bij het WMO-adviesteam wat daar zit, sluit het zo goedkoop mogelijk aan, want daar zit een arts. Dus daar hebben we echt gezocht, hoe kunnen we op zo'n pragmatisch mogelijke manier dat inpassen. Dat in ieder geval deskundigen naar kijken. Maar uiteindelijk kan maken dat de problematiek van het kind maakt dat er wat langer en steviger naar gekeken moet worden, of in twijfelgevallen of wat dan ook, een kind kan naar de GGD toe of. Dus het specifieke geval, de ene keer zal een keuring goedkoper zijn dan een andere keer, dus echt afhankelijk van hoe lang en hoeveel tijd beslag dat met zich meebrengt, dat weet ik niet specifiek, maar wij denken met die buffer die we hebben opgenomen, dat het daarmee afgevangen kan worden, en nogmaals, op de meest sobere en doelmatige manier is het op dit moment ingericht door zoveel mogelijk aan te sluiten bij het WMO adviesteam, want als ze advies kunnen afgeven, een arts over iemand ouder dan 12 jaar, kan het ook over iemand jonger dan 12 jaar.
Dank u wel. Meneer Gillissen, mag ik u vragen om uw vragen voor de tweede termijn even te bewaren, zodat ook de overige partijen even in eerste termijn de vragen kunnen stellen.
Nou, wie mag dat
vragen? De BCD-fractie dan.
U mag dat vragen, maar ik vind het een beetje raar.
De BCD-fractie. Geen vragen? Lijsburger?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb alleen één onduidelijke vraag, dus ik hoop dat ik het een beetje kan verwoorden. Het gaat over, er zijn sprake van twee artikelen, artikel 11 en artikel 15. Staat in het beginstuk op pagina 3 en 4. 3 onderaan en 4 bovenaan. En dan hebben ze het over 2, gewoon in het raadstuk, hè? Dus niet in de artikels, maar in het raadsvoorstel. Pagina 3 en 4. Ja?
Wilt u de vraag nog even herhalen?
Nou, de vraag heb ik nog niet gesteld, maar hebben ze het over artikel 11, dat valt onder de wet primair onderwijs. En artikel 15 gaat over de wet op expertisecentra. Ja? Volgens de voorgestelde bezuiniging zouden dus de totale kosten uiteindelijk voor de kinderen die vallen onder artikel 11, de WPO, dus 38.000 euro bedragen. Nou, dan heb ik daar dus de vragen over. De SBO, de Boemerang, is een school voor speciaal onderwijs. Vallen de leerlingen van deze school dan niet automatisch onder artikel 15? Niet. Daaraan vast dan ook de vraag van ik concludeer dus uit de mogelijke aanpassingen dat er op de BSO dan Boemerang ook kinderen zitten die geen speciaal onderwijs volgen. Ook niet. En ja, wat bedragen dan de kosten voor het vervoer van de leerlingen die wel vallen onder artikel 15 uiteindelijk? Want wordt die bezuiniging dus wel gehaald? Dat is dus eigenlijk mijn vraag.
SBO valt onder de wet op het primair onderwijs. Maar als het gaat over de, even voor de helderheid, zijn dus die 23 kinderen van de 182. Ja. Dus al die andere kinderen zitten op andere scholen. En die 23 kinderen, daarvan de kosten, denken wij dat wij daar dus bij benadering die kosten gaan halen zoals we die ook net hebben aangegeven, die bezuiniging. En die heeft dus daar ook een bijzondere betrekking op. Dus die, en tegelijkertijd zei ik u daarbij ook, dat heb ik er straks ook gezegd, het is een druppel op een gloeiende plaat, dan is eigenlijk maar 10% van de overschrijding. En daarbij weten we nog niet, als er volgend jaar 300 verzoeken binnenkomen en die worden toegekend breed, dan zitten we hier weer bij elkaar. Enige waar we nu nog mogelijk profijt van hebben, is de discussie die ook vanuit de VNG is aangezet. Dat ze zeggen in het kader van passend onderwijs, dat ze eigenlijk vinden dat leerlingenvervoer onderdeel moet worden van, of eigenlijk als verantwoordelijkheid naar de scholen moet worden geschoven, inclusief het vastgestelde budget ervoor. Ja, dat zou ons al meteen 3 ton schelen. Dus dat zullen de scholen dan niet brengen zijn. Want dat betekent dus dat als die wetgeving verder zo blijft, dat het natuurlijk heel erg lastig is. Maar ik hoop dat daar, en dat is een beetje het punt met deze wetgeving, en in zoverre begrijp ik natuurlijk de meerschoolse directeur heel goed, deze wetgeving is in de kern niet gesnoeid op de WMO-gedachte. Dus het is ook heel erg lastig om hier een goed debat over te voeren, omdat het gewoon vanuit de hogere wetgeving komt die daar niet op die lees gesnoeid is. Dus het is ook heel technisch. Dus ik snap dat gevoel wel. Dus vanuit die WMO-gedachte willen we natuurlijk ook best kijken wat je aanvullend kunt doen om te blijven stimuleren. Maar dat hoeft niet per se in die artikelen dan te worden opgenomen. Maar ik ben benieuwd wat landelijk nog speelt. Want ik heb ook zelf nog de Kamerfractie van de VVD in dit geval benaderd, met Kamerlid hierover gesproken, notitie toegestuurd, waarbij ik zeg van, zoals het nu gaat, gaat het gewoon niet. We zijn hier eigenlijk in de marge aan het kijken hoe we het voor een stukje behapbaar kunnen houden. Maar in de kern, jongens, dit is gewoon een gebed zonder einde op dit moment.
Dank u wel. Lijsborgen nog?
Ja, nog één vraag dan. Wat voor type kinderen vallen dan zeg maar onder die wet primair onderwijs? En welke vallen dan toch onder die wet op expertisecentra? Hoe moet ik dat duiden? Welke kinderen dat zijn?
Mevrouw Lebesk.
Onder de wet op het primair onderwijs vallen kinderen die het reguliere basisonderwijs bezoeken en kinderen die het speciaal basisonderwijs bezoeken. Dat is, ik geloof in 2001, is die SBO is eigenlijk bij het reguliere basisonderwijs gevoegd. En de kinderen die op de wet op de expertisecentra vallen, dat zijn dus de kinderen die het smokeonderwijs of het ZMLK-onderwijs, ja, is misschien zeer moeilijk op voetbare kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen. Kinderen die naar adolanten gaan, die meervoudig gehandicapt zijn, blinde kinderen, slechthorende kinderen. Dus in feite wordt dat door de wetgever als speciaal onderwijs omschreven. En dat is dan tevens ook de meest kwetsbare groep binnen.
En die zitten dus ook op die boemerang?
Nee, dat is dus.
Nee, dan is dat.
Ja?
Ja, dan is het duidelijk. Ja.
Dank u wel. De PvdA-fractie.
Voorzitter, ik heb twee vragen. Eentje is al gesteld, dus om een aanvulling van collega van Huismans-Peter over die artikel. Of toetsing en beoordeling 4.17. Er staat dat de ouders die eigenlijk. Die zich gaan beroepen op titel 6 en bleef het kind via deskundige niet gehandicapt is, gaan de ouders zomaar vanaf, worden ze niet gestraft, krijgen ze geen boete opgelegd? Of
laat ik zo zeggen, ouders staat natuurlijk wat mij betreft altijd vrij voor om te zeggen van, wij denken vanuit het belang van het kind dat dit kind hier voor een aanmerking komt, en daar kun je in vergissen of je kunt er gelijk in hebben. Maar het wil niet zo zeggen dat ouders denken van, mijn kind is gehandicapt, je wordt gekeurd en afgekeurd, zeg ik dan maar even. Dat je dan ook als ouders een straf zou krijgen. Dat zou natuurlijk niet de bedoeling zijn. Dat is, die dialoog zou ik niet aan willen.
Maar als ik goed gelezen heb, staat hier duidelijk dat kind of de ouders eigenlijk opzettelijk zeggen van, ja, mijn kind is gehandicapt. En stel dat het niet zo is, is dat strafbaar? Is dat, even kijken. Pagina 417.
De letterlijke tekst is: door het invoeren van bovengenoemde maatregel bestaat het risico dat ouders zich op titel 6 gaan beroepen en aan wensen te tonen dat hun kind al dus gehandicapt is.
Ja, dat is niet strafbaar. Ik bedoel, als iemand zegt van ik wil een kapvergunning aanvragen, die blijkt geen boom te hebben in de tuin, ja, dan wordt die afgewezen. En dat is een... ja... Zullen we het daar maar niet over hebben van selfie? Nee, dat is ik bedoel, niks is een mens vreemd. Maar in die zin, ik verwacht dat eerlijk gezegd echt niet. Zeker vanuit, als er gewoon van tevoren ook vanuit de gedachte die de school hier eigenlijk al te berde brengt. Van wij willen eigenlijk zoveel mogelijk al ouders zeggen van kijk, zoveel mogelijk je zelf kunt doen, moet je zelf doen. Dus wanneer, dat is natuurlijk de eerste plek waar ouders ook contact hebben over dit onderwerp. Daarnaast, de ouders zijn allemaal aangeschreven. En als ouders dat massaal zouden willen proberen om zogenaamd de wet te ontduiken, en ik betwijfel dat, dan had men ook denk ik massaal zienswijze ingediend om te kijken van hoe kunnen we zoveel mogelijk daar tussendoor. Ik denk dat dat ook het vertrekpunt niet van ouders is. Ik heb daar gewoon een positief mensbeeld bij.
Dank u wel.
Tweede vraag, als het kan, meneer voorzitter.
Uw laatste vraag dan voor de eerste termijn.
Over 30.000 euro, is het niet mogelijk om te halen ergens anders vandaan? Bijvoorbeeld, als ik de programmabegrootje lees, pagina 143, het gaat over kerstbomen. Het zijn eigenlijk van korte duur. Het kost 21.000 euro. En de kinderen hebben ze eigenlijk profijt van, het hele jaar door. 30.000 euro. Is het niet mogelijk om overweging te kunnen maken? Een beetje kunnen...
Ik begrijp dat u dat inbrengt bij de bezuiniging in het kader van Licom, ja, 1,5 miljoen die we nog krijgen. Ja. Ik bedoel, met alle respect, volgens mij moeten we 4 miljoen bezuinigen. En volgens mij staat hier niemand vooraan in de rij om elke bezuiniging door te voeren. Dus wanneer u nu als PvdA zou zeggen van, goh, wij hebben nog andere alternatieven, dan heeft u vorig jaar op het foute moment niet geantwoord. Want we hebben daar met elkaar die bezuiniging afgesproken. Deze moeten we gewoon halen. En we zullen dadelijk, wanneer wij van 1,5 tot 2 miljoen structureel zouden moeten bezuinigen, worst case van Licom, volgens mij gaan dan heel wat boompjes eraan. Dus ik denk dat wij hier echt breed naar moeten kijken, een breed debat gaan krijgen. Dus wat dat betreft, prima als u die straks opvoert. Maar ik kan me zo voorstellen dat u daar een wethouder openbare werken heel ongelukkig mee probeert te maken.
Dank u wel, wethouder.
Dank u wel.
Dank u wel, de VVD-fractie.
Ja, even resumerend, de allerkwetsbaarste kinderen vallen niet onder deze regeling. We spreken over kinderen met licht verstandelijke handicap die niet zelfstandig kunnen reizen. We spreken over 13 kinderen in de leeftijd van 4 tot 11 jaar.
23.
Ja, maar daarvan zei de meneer net dat hij dat aantal kon halveren. Dus dat heb ik alvast ingeboekt. Nee, oké, okay, maar...
Uw vraag, concrete nee, vraag?
Mijn vraag is, kunt u voor mij misschien iets specificeren waarom deze ouders ook deze kinderen niet zelf naar deze school kunnen brengen? Want bijvoorbeeld, als het gaat over kleuters of peuters en dergelijke, volgens mij zijn er heel veel ouders in Brunsum die hun kinderen dan zelf naar school brengen. Dus daar is, ja, ik vraag het, dus er zal een reden voor zijn dat dat nu anders moet.
Meneer Hamelink.
Kijk, als de kinderen niet zelfstandig kunnen reizen, zullen de ouders een weg moeten vinden om dat te realiseren. Als ik kijk naar de sociaal-economische omstandigheden van de meeste ouders waarmee wij mee samenwerken, acht ik die kans klein. En ik heb begrepen uit het vooroverleg dat ik de gezinsomstandigheden helemaal niet mag meenemen. Maar de kinderen kunnen in elk geval niet zelfstandig reizen, dat is heel duidelijk. Als het gaat over die 13 die ik genoemd heb, of de helft...
Exact, maar mag ik even onderbreken, hè? Ja. Maar kinderen van 6... kunnen ook niet zelfstandig reizen. Die geen verstandelijke beperking hebben.
Jawel, dat begrijp ik. Maar de afstand van de... Kijk, wij zijn een regio-school. Wij zijn geen school die, laat maar zeggen, de kinderen uit de buurt opvangt. Daar zullen in die groep van 26, dat heb ik niet beoordeeld, zullen er behoorlijk wat ouders zitten die wellicht dicht bij die 6 kilometer grenzen zitten. Dus die moeten dan dagelijks, 's morgens vroeg en 's avonds ervoor zorgen dragen dat die jonge kinderen naar school worden gebracht en van school worden gehaald 's avonds. En dat is natuurlijk een hele andere situatie als wanneer je in de school naar de buurt gaat, naar de school in de buurt gaat.
Dank u wel. Nog aanvulling van de zijde van het college?
Nog even voor de helderheid, het feit, zeg maar de oproep die de school zeg maar sowieso wilde doen aan ouders om niet al te snel te grijpen naar de rechten die in de verordening staan verwoord, kan nu ook.
Dat doen we ook.
En dat, dat gebeurt naar mijn idee dus gewoon onvoldoende. Als er dus in één keer die 23 al naar de helft kan, zijn die andere 10 dus niet opgepakt. Waar het om gaat, is dat, wat we ook eerder hebben gezegd, dat het gaat om het kind. En inkomensbepalingen van ouders of ouders in crisis verkeren enzovoort, doen hier niet ter zake, is die leerlingenverordening niet voor bedoeld. Vertrekpunt hier is de beperkingen van het kind. En alle andere vraagstukken die, met zeg maar sociaal-economische vraagstukken, dat praat je eerder over kredietbank, ISD-bol, wetmaatschappelijke ondersteuning, et cetera, wat daar nog aan aanpalende voorziening moeten komen. Daar is deze wet niet voor bedoeld. Dus het vertrekpunt hier is nadrukkelijk de handicap van het kind. En het gehandicapte kind, zoals zeg maar ook de definitie van is weergegeven in deze verordening, dat is gewoon veiliggesteld. Tenzij die ouders zeggen van we doen het bij nader inzien ook zelf, ook al hebben we er recht op.
Dank u wel, wethouder. Ik wil even een inventarisatie maken van de vragen die er nog zijn vanwege de tijd, want we lopen al uit voor wat betreft dit agendapunt. In eerste instantie dan de CDA-fractie.
Ja, voorzitter, een opmerking of dan wel een vraag. Als ik dan nu zeg maar de, hoe moet ik het zeggen, de beide geledingen hoor, dan eigenlijk bedoelen we toch in beginsel hetzelfde. Enerzijds bestuurlijk kiezen we voor het feit van dat er bezuinigd moet worden. En anderzijds bedoelt die uitvoerende instantie, dat is dan de school, om ook effectief om te gaan met, zeg maar met het gegeven. Nou, en is het dan niet mogelijk om dan toch bij elkaar te komen? Misschien te simpel of...
De wethouder.
Ja, dat is natuurlijk te simpel. Wanneer je, wat wij eigenlijk zeggen is, de WMO-gedachte wordt hier gewoon hard ingebakken. Wij zeggen hier, wij gaan ervan uit dat u het zelf kunt doen, tenzij. En dan wordt u gecompenseerd, dan wordt u geholpen, tenzij echt het kind maakt dat het niet anders kan. Dus het is niet met een zachte hand, dat is gewoon dwingender. En dat betekent dat op dat moment ook gewoon een arts, deskundige daarnaar kijken. Dus wat dat betreft geen verschil. Wanneer daarboven, sowieso de school zegt tegen ouders, en daar zou je wel elkaar kunnen vinden, wat mij betreft, van wij gaan sowieso een beginsel adviseren, en dan kunnen we al heel snel sowieso van 23 naar 10 terug, van ouders probeer zoveel mogelijk zelf, als dat lukt, wat ons betreft, te kijken of een andere mogelijkheid van het vervoer van het kind aan de orde kan zijn. Ja, dat is prima. Dat kan sowieso. Dus dat hoeft niet in deze verordening te worden ingebakken. Dat hoeft ook niet anders. Wat wij hier doen, we maken het gewoon duidelijker. Omdat wij wel vinden dat de discussie niet stopt bij 9 jaar, bij wijze van spreken. Vanaf 9 jaar zou je vanwege je leeftijd het kunnen. En onder die leeftijdsgrens zou dat dan toch met aangepast vervoer moeten. Wij zeggen nee, vertrekpunt is wat ons betreft, en daar zit nog wel een verschil van inzicht, denk ik, gewoon altijd de beperking van het kind, los van de leeftijd. Dus als de beperking van het kind maakt dat ze voor in aanmerking komen, krijgen ze dat gewoon. Punt. Alleen wij denken, de rest moet het dan ook zelf opvangen. En die WMO-gedachte, die advisering die men dan naar school wil oppakken, ja, die juich ik natuurlijk toe als het hiernaast gewoon breder wordt weggezet.
Dank u wel. De pakfractie niet. Wel? Oké.
Voorzitter, dan laat het maar uitlopen. Het zij zo. We doen het goede voldoende niet, en anders doen we het inderdaad wat langer. De volgende vragen. Eén denk ik dat ik merk dat wij in deze raad best nog wel wat bijles kunnen krijgen over wat er in het onderwijs speelt. Want ik vind dat er nogal wat dingen door elkaar lopen. Het ging over leerlingenvervoer, dan kom je maar bij straf uit. Wat mij tegenvalt, is dat we nu in één keer op ideologie teruggrijpen, terwijl het een bezuiniging is. Kijk, als de WMO uitgangspunt zou zijn, dan vraag ik me af waarom het alleen op deze school betrekking heeft en waarom je het niet voor alle kilometers doet. Dan kun je van 6 naar 100 kilometer, maakt me niet uit. En wat heel interessant is, is dat deze school een opening biedt. En ik denk de eerste tip en les voor ons moet zijn, de school is niet of te laat bij het overleg betrokken. En als we transparant willen zijn, moeten we mensen in het voortraject er veel sneller bij halen. School doet namelijk een opening en ik zie graag die papieren tegenmoet waar dat staat, want het gebeurt in een kerkraad aan de landgraven. Die zeggen eigenlijk, we hebben een model ontwikkeld en dat zou je wellicht ook op andere scholen, bijvoorbeeld ook die van het speciaal onderwijs, SEC, het speciaal onderwijs, kunnen betrekken. Want daar kun je de vraag stellen, waarom? Als ik nou in Kedier op Sint-Jozef zit en ik ben 16, waarom komt er dan per definitie wel dat busje? Terwijl je zou kunnen zeggen, hij zit dan nog een jaar, hij moet zelfstandigheidstraining krijgen, hij zal het toch ooit eens moeten leren. Dat staat vandaag niet ter discussie. Vandaag staat alleen de boemerang ter discussie, één school. Dat is een hele vreemde, vindt het pak. En dat hebben we gezien de discussie nu geleerd. Het alternatief van school zou ons dus mogelijk, en ik ken het niet, meer geld kunnen besparen. Want dan zou je dit in de breedte bekijken. En dan haal je er ook niet één school, die discrimineer je dan niet, die haal je er ook niet uit. Dan leg je het veel breder en wellicht zou dat veel meer kunnen besparen.
Meneer Lesperbaar, mag ik u vragen om even kort te zijn? Uw eerste vraag aan de wethouder is, kan het breder genomen worden? En die vraag wil ik even de wethouder laten beantwoorden.
Nee, maar die vraag was wat breder. Ik zei één, waarom hebben we dan niet eerder of langer de tijd genomen om met school door te gaan en dat alternatief uit te werken? Dat hoef ik niet te bedenken. Dat kan in het voortraject bedacht worden, dat is één. En twee, als de wethouder zich beroept op de WMO, vind ik het vreemd dat dat alleen voor de doelgroep van de boemerang geldt. Dan geldt dat voor iedereen die in een busje zit.
Mag ik de wethouder vragen?
Maar ik heb nog meer vragen. Want
die komen zo meteen.
Oh, dan is het goed.
Eén op één even, ja?
Nee, is goed.
Even voor de goede orde. En dat werp ik echt verre van ons. Dat wij Movare niet of nadrukkelijk of te laat of weet ik wat hebben betrokken, dat is echt onjuist. Dat is echt gewoon onjuist. We hebben van begin af aan, toen de discussie werd aangezwengeld, Movare bij het bestuur hebben aangegeven van luister, dit speelt, dit gaan we doen, dit gaan we nu uitwerken en vervolgens dit is uitgewerkt. En we hebben alle belanghebbenden en de belanghebbenden zijn de ouders primair. Hebben we ook nog aangeschreven. We hebben de verordening ook nog eens ter inzage gelegd. Dus iedereen die het moest weten, wist gewoon dat dit speelt. Vervolgens heeft de school ook nog een kopie daarvan gehad. Geen zienswijze ingediend. En vervolgens na die periode, zienswijze gesloten, stuk gaat naar de raad. Dan op een gegeven moment komt van, ja, we waren aan het denken of wij die WMO-gedachte die we in andere gemeenten toepassen, om die ook hier te gaan toepassen. Dus even voor de volgorde. Dus we hebben dat gewoon opgepakt. En daarna zeg ik van het financiële voordeel van die aanpak wat betreft het alternatief voor deze 6 kilometer grens reikt niet zo ver als wat wij aangeven. Daarnaast is het zo dat die 6 kilometer grens geldt vanuit Brunssum. Moet je die lijn trekken. Dus dat geldt ook alleen maar voor die scholen die vanuit Brunssum binnen die 6 kilometer grens vallen. Dus dat betekent dat er toevallig maar één school binnen die categorie binnen die 6 kilometer grens kan vallen. Omdat er gewoon niet meer andere scholen binnen die 6 kilometer vallen. Die onder die categorie vallen. Als het gaat over zeg maar het kind van Kadir enzovoort, kan misschien mevrouw Lebesk nog een toevoeging geven.
U haalde het voorbeeld aan van het kind en Kadir en Keer. Dat klopt, die gaan inderdaad met aangepast vervoer. Maar in de verordening staat ook, als een kind met openbaar vervoer anderhalf uur onderweg is om op school te geraken, dan heeft het recht weer op aangepast vervoer. Want om vanuit Brunssum eerst met de bus en met de trein en weer met de bus naar Kadir en Keer te gaan, is die erg lang onderweg. Ik heb dat inderdaad nagekeken. En een kind is dan meer dan anderhalf uur onderweg en die heeft daardoor weer recht op dat aangepaste vervoer. Dus niet vanwege leeftijd of snapt u? En dat geldt namelijk voor heel veel kinderen die verder wegliggende scholen bezoeken. Het openbaar vervoer is vaak heel ontoereikend. En dan gaan ze toch op basis van hun beperking en de afstand komen ze in aanmerking voor aangepast vervoer. Heb ik dan de vraag goed?
Dank u wel. Uw tweede vraag?
Ja, de tweede vraag, dat is de wethouder zegt, ja, we hebben het over 6 kilometer. Ik blijf erbij. Nee, goed, u heeft 1 mei uitgelegd, school is te laat, dan hebben ze daar zitten te suffen. Desondanks hoop ik die plannen te kunnen zien, want daar kunnen we mogelijk toch wat mee. He? Al is het dan maar in de toekomst, dat is 1. 2. Dat hele principe van 6 kilometer, ik kan ook 7 kilometer, 8 kilometer.
Nee. Wettelijk
ja,
beperkt,
nee.
Maximaal 6 kilometer.
Dat is de wet.
Ja. Juist.
Oké. Nou, dan heb ik nog 1 vraag, dat is de hardheidsclausule. Waar ik namelijk meer mee zit, is dat handicap voor kinderen zal het in mijn ogen nooit halen bij die artsen. Ik heb het idee, en dan moet ik gewoon aan school vragen, dat het hier ook om het handicap van ouders gaat. En, u knikt nee. Ik weet niet of het op die scholen komt. Maar dit is toch niet het SO, dit is het SBO. En in hoeverre is het als ouders er niet toe in staat zijn? En dan zeg je wel, ja, dan moet je niet over financiën hebben, want dat is de WMO en de bijzondere bijstand. Maar daar zijn ze nog sneller met je klaar. Daar krijg je dus nooit bijzondere bijstand voor het vervoer van een kind op. In hoeverre wordt dat meegenomen bij de hardheidsclausule? En aan school de vraag, dus dat was vraag 1, en aan school de vraag. U zei van die 26, 13 wordt het lastig. Kunt u dat wat nader uitleggen waarom dat lastig? Wat zit het dan in het kind of bijvoorbeeld in de ouders en de omgeving?
Laten we beginnen met die.
Want, en dat is dan een antwoord aan de VVD, het gaat hier niet om een buurtschooltje. Als je zegt, ja, maar elke ouder moet zijn kind brengen. Ja, ik bracht die van mij dus ook een kilometer verder.
Duidelijk, meneer Lespaar. De wethouder.
Gewoon even voor de helderheid. Het gaat hier dus over SBO de Boemerang. Die 6 kilometer grens hebben we het net over gehad. Binnen die wettelijke beperking, daar zitten we gewoon binnen. En het is wettelijk verboden, laat ik het dan maar zo hard formuleren, om bij de wet op dit onderdeel naar de ouders te kijken. Het gaat om het kind. Je mag daar niet naar kijken. Dus als je daar op basis daarvan een beschikking zou afgeven, is die gewoon juridisch ongeldig. Dus je mag niet naar de ouders kijken, je moet naar het kind kijken. En als de ouders toevallig stress hebben omdat ze alle twee van 7 tot 6 werken, of wat dan ook, daar is deze voorziening ook niet voor. Dus wanneer vervolgens ouders, en dat zijn dus hele andere trajecten, nogmaals, daar ga ik als portefeuillehouder niet over, in hele andere trajecten vallen vanwege allerlei crisis, maatschappelijke problemen, et cetera, zegt dat niks over het kind specifiek, dat het kind eronder kan lijden, ben ik met u eens. Maar dat zijn andere wetten, andere vraagstukken, daar valt dit nadrukkelijk niet onder. Daar mogen wij ook geen beschikking op afgeven.
Dank u wel, de heer Hamelink.
Ik ben niet zo gewoon om de microfoon aan en uit te schakelen, daarvoor mijn excuses. Ja, mijn tenen kromden af en toe een heel klein beetje, laat ik toch even één ding verhelderen. Wij hebben niet gesteld dat het gaat over de leeftijdsgrens. Het gaat over de vraag van, inderdaad zijn onze kinderen, laat ik het dan noemen, anders en minder gehandicapt dan de kinderen die de speciale school, de echte speciale school, dus de REC-scholen, waar er straks vragen over waren, bezoeken. Als een kind 11 jaar is en het is in die zin nog gehandicapt, dat zelfstandig reizen niet mogelijk is, zullen we dat ook niet adviseren. Maar als die 10 is en hij zou het wel kunnen, of wij kunnen het hem aanleren, zullen wij dat doen. Dus het gaat niet alleen over leeftijdsgrens. Dat even voor de helderheid. Twee is, de school heeft niet zitten suffen. De school is, daar kan een discussie over zijn. Het is, dat heb ik ook inleidend gezegd, in het bestuurlijk platform met Movara aan de orde geweest, maar mij is medegedeeld dat meer in de mededelende sfeer was. In elk geval, laat ik het dan zo zeggen, ik zal dat nogmaals navragen. Er is niet de conclusie uitgetrokken door onze bestuurder dat dit nu van toepassing zou zijn in deze zin voor de SBO de Boemerang. En dat is ook de reden waarom de school daar niet van vernomen heeft uit haar eigen bestuur. En dat is jammer. De school zit over het algemeen echt niet te suffen. Als het gaat over de brief die wij ontvangen hebben in het begin van het lopende schooljaar, dus zeg maar ergens in de derde, vierde week van augustus, hebben wij een kopie ontvangen van de brief die naar de ouders is gestuurd. En formeel zijn wij in deze helemaal geen partij. Dit is een zaak, vervoer van leerlingen tussen gemeente en tussen ouders. En daar kunnen wij dus eigenlijk helemaal geen rol in spelen, als alleen, laat ik maar zeggen, om goed overleg vragen. Dus dat wou ik dan toch nog graag toegevoegd zien. Als het gaat over de vraag van, goh, is dat voor, de vraag inderdaad is, wat is gehandicapt en in welke mate is dat gehandicapt? En de wethouder heeft ook via zijn medewerkers heel duidelijk laten maken dat het vraagstuk van het gezin niet speelt, maar dat is voor ons ook niet van toepassing. Maar er is wel degelijk sprake van kinderen die in die groep zitten, die niet dusdanig gehandicapt tussen aanhalingstekens zijn in de vraag van wat we dan daarmee bedoelen, dat ze dat zelfstandig reizen, dat dat absoluut niet mogelijk is.
Dank u wel, meneer Hamelink.
Even nog wat aanvullen. Een aanvulling. Het één ding helder zijn, het gaat om die kinderen. En als je daarin gaat snijden of kunt veranderen, dan roept dat natuurlijk een hele hoop vragen en discussie op, dat begrijp ik ook heel goed. Wij hebben die brief die we de ouders hebben gestuurd in de eerste week van augustus, die hebben we ook op hetzelfde moment aan de school gestuurd. Dus daarover geen misverstand. En het was wat dat betreft ook nog eens, we hebben ook nog eens de verordening langer ter inzage gelegd. Dus dat even ook voor de helderheid. En we hebben vervolgens inderdaad in de mededelende zin gezegd tegen de schooldirectie, of in ieder geval tegen de bestuur, van weet dat dit speelt. Dit zijn we aan het doen. En dat telt voor mij, een gewaarschuwd mens telt voor twee. Ik denk dat ik zelf geen knip voor de neus waard was als ik niet had gezegd dat we daarmee bezig waren. Dus wat dat betreft, en de verordening, en de brieven, en de inzage, en vervolgens ook nog eens medegedeeld dat het speelt. Meer kunnen die van mij denk ik niet verwachten. Vervolgens hebben we gezegd ook al, en dat was bij het laatste OGO, bent u buiten die termijn, we staan altijd open voor een gesprek. En het heeft ook buiten die termijn, heeft dat gesprek plaatsgevonden. Alleen, dat bij elkaar brengen waar de heer Middelveld over sprak, heeft niet geleid dat wij zeggen van, wij brengen ons nu op een ander standpunt om een ander advies aan deze commissie voor te leggen. Dat brengt ons niet tot dat standpunt. Dus wij denken dat wij hier echt op basis van de juiste afweging en juiste keuzes hebben voorgelegd. En daarvoor hebben we gezegd, nogmaals, wanneer dus sowieso geadviseerd kan worden om zoveel mogelijk zelf te doen, sowieso doen. Dat nog even voor de helderheid.
Dank u wel. BBB Lijst Palmen.
Ja, voorzitter, twee vragen. Ten eerste aan de heer Hamelink. Meneer Hamelink, u gaf aan een ander criterium om om een drempel op te werpen, hè, ten aanzien van de leerlingenvoer. Dat was die leeftijdsgrens in afgezwakte vorm. Dat gaf hij aan.
Ik reageerde op de opmerking die van de wethouder kwam, dat wij in de voorstellen het hadden alleen over een leeftijdsgrens. En dat is absoluut niet zo. Het gaat over de mate van gehandicapt zijn. En als wij denken dat de groei van het kind op dat moment van die aard is, dat kind al is het 10 of 9 jaar, dan 9 jaar komt zelden voor, maar 10 jaar komt wel voor, in staat is om zelfstandig te reizen of daarbij begeleid kan worden om zelfstandig te gaan reizen. Dan hebben we het bijvoorbeeld over reizen met de fiets of met het openbaar vervoer. Dan bevorderen we dat. Ja. Daar steken we op.
Maar heeft u de indruk, als dat criterium wordt gebruikt, dat het dan een minder aantal kinderen betreft?
Absoluut, absoluut. Er is straks gezegd, ik twijfel hieraan. Nou, wat ons betreft, ik ga dat verhaal hier niet houden om andere mensen aan twijfel te brengen. Dat zou ik erg jammer vinden. Overigens, ook in de beoordeling van, laat ik maar zeggen, de mate waarin kinderen, laat ik maar noemen, gehandicapt zijn en of toch in staat zijn zelfstandig te reizen in welke vorm dan ook. Dat kan ook in de vorm van het gebruik maken van het openbaar vervoer. Ook dat wordt gedaan. Daar is niet de school de adviseerde partij, maar er zit een commissie van begeleiding in de school. En daarin zit een DGD-arts. Dus die geeft mee advies.
Maar u zegt dat tweede criterium wordt nu niet ingevoerd.
Het tweede criterium?
Het criterium in die zin dat het kind al dan niet zelfstandig met openbaar vervoer kan reizen.
Ik begrijp uw vraag niet helemaal.
U zegt vanuit van, ik wil een ruim criterium.
Ik wilde reageren op de stellingname dat wij ervoor zouden kiezen alleen maar het leeftijdscriterium te hanteren, maar dat is niet zo.
Oké, goed.
Dat is niet zo.
Goed, dat is een beproefde methode in Kerkrade, begrijp ik.
Ja, okay. En die loopt.
Geen vragen meer dan de Lijsselsman Peters. De wethouder nog?
Ja, even naar aanleiding. Ik denk dat er misverstand is. Ik heb niet gezegd alleen leeftijd, maar ook vervolgens is gezegd, en zoals het in het OGO aangegeven, dat blijkt ook uit de natuur, dat we hebben gezegd, van op een gegeven moment zou een bepaalde leeftijdsgrens zijn, waaronder zou gelden van daar heeft men recht op aangepast vervoer, en daarboven gaan we er vanuit, dat moet dan bekeken worden, of een leerling alsnog het zoveel mogelijk zelfstandig zou kunnen, of op een andere aangepaste wijze. Alleen dat gaat dus, wij zeggen het harder, en dat probeer ik ook nadrukkelijk aan, wij zeggen iedereen zou dat zelfstandig moeten kunnen, tenzij. En dan komen de artsen en de deskundigen om de bocht. Dat is het verschil. En dat betekent ook dat de bezuiniging die wij aangeven veel strikter wordt, die boekje in, tenzij. En dat is zeg maar het scenario. En op zichzelf betekent dus dat de gedachte nog steeds dezelfde is van beide partijen. Van we kijken alles het maximale wat wij uit zeg maar de omgeving van het kind kunnen halen, om het, van de ouders, om het kind gewoon bij de reguliere route naar school te krijgen. Op zichzelf is wat dat betreft het uitgangspunt, of in ieder geval de gedachte, vergelijkbaar. Alleen wij formuleren het gewoon strikter in de verordening. Dat is het verschil.
Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil toch wel even opmerken dat ik het niet prettig vond dat u mij in de eerste termijn zo hebt afgekapt bij de vragenstellerij. Ik ga nu verder met de vragen uit de eerste termijn.
U krijgt nu de gelegenheid voor de tweede termijn. Dan mag u alle bellen die u nog niet gesteld heeft. Dank u wel.
Vindt de wethouder het een terecht en fatsoenlijk en menselijk antwoord als er aan een ouder die zegt dat de maatregel onacceptabel is omdat ze beide werken, door de afdeling voorzieningen als antwoord wordt gegeven dat het niet bedoeld is als oplossing voor werkzame ouders? Met andere woorden, ouders wordt, mijns inziens, maar ook van mijn fractiegenoten, op deze wijze eigenlijk verweten dat ze beide werkzaam zijn. Ik ben benieuwd naar het antwoord van de wethouder.
Nee, dat is echt lariekoek. Kom op nou. Ik heb net aangegeven dat wij hier als vertrekpunt hebben genomen. Het kind is het vertrekpunt. En dus op het moment dat je zegt van, goh, als ouders hebben gewoon last met het logistieke vraagstuk, hoe krijg ik mijn kind op school? Dus los van of het kind een beperking heeft, zegt, en hebben dus netjes antwoord op gegeven, daar is deze verordening niet voor bedoeld. En dat is ook wettelijk zo. Dus of het nou is omdat je veel verdient, of omdat je weinig verdient, is hetzelfde keerzijde van diezelfde medaille. Dus op het moment dat de ouders logistieke problemen hebben, dat is niet het vertrekpunt. Dus in die zin is dat gewoon heel netjes en heel fatsoenlijk, daar verdient de wet ook in. Het kind, als dat maakt, een handicap van het kind, dat er gewoon aangepast vervoer moet komen, gebeurt dat.
In het voorstel staat duidelijk dat de ouders het antwoord hebben gekregen dat het niet om hun is omdat ze werken.
Ja, voorzitter, met alle respect, wat wilt u nu? Wat zegt hij nu eigenlijk? Op het moment dat hier een verordening ligt die zegt het gaat om het gehandicapte kind, en als ouders zeggen willen op basis van een andere grondslag ook gebruik maken van die verordening, en dan netjes wordt gezegd het feit dat hij met z'n tweeën werkt is geen grondslag in het kader van deze verordening, is dat een correct antwoord? Is geen verordening van het feit dat mensen werken, maar een constatering dat deze verordening niet voorziet in die problematiek.
Goed, uw volgende vraag.
Ja hoor. Omdat niet meer dan twee ouders telefonisch contact hierover hebben opgenomen met de afdeling voorzieningen, gaat het college ervan uit dat de andere betrokken ouders ook akkoord zijn. Gelooft de wethouder dat nou zelf, dat die andere ouders dan ook akkoord zijn?
Ik zal niet zozeer over mijn geloof hier uitweiden, maar als het gaat over de vraagstuk van had iedereen in ieder geval de gelegenheid gehad om aan te geven wat men ervan vindt dan wel vond, is dat zo. Brief, inzage, zienswijze, bellen, etc. Het kon allemaal. En dat vervolgens van de 182 kinderen waarvan de ouders een brief hebben gekregen, dat twee bellen en vervolgens zeggen, oké, prima, dan lossen we het op een andere manier op, is dat voor mij wel een teken aan de wand. Want ook een andere gemeente, volgens mij was het ook de gemeente Nut, is die 6 kilometer grens ingevoerd en heeft niet geleid tot problemen.
Dank u wel. Uw volgende vraag?
Ja, als er toch gereden moet worden, want dat bleek door de beantwoording, dat er voor 13 kinderen toch gereden moet worden, waarom dan niet voor 23?
Ik stel voor dat dat misschien voor 100 kinderen gaan rijden. Dat,
kom, de route moet toch gemaakt worden dan?
Nee, die kinderen wonen echt allemaal op een andere plek.
Kunnen we daar wat aan doen?
Uw volgende vraag?
Ja, ik heb geen vraag meer, maar misschien een opmerking. Het kan zijn dat ik het niet goed heb gelezen. In het voorstel op pagina 1 staat op de ene plek dat het gaat ingaande per schooljaar 2012-2013 en verderop staat 2011-2012.
Aan de ene kant hebben we de geïndexeerde cijfers, maar de verordening, dat gaat over 2011. Als het gaat om de verordening, die gaat in het schooljaar 2012-2013. Waarmee we hebben ook de VNG contact bij gecontact om daar een ruime overgangstermijn van toepassing te verklaren. Iedereen ook de tijd heeft, niet verrast is over de inwerkingtreding van deze verordening.
Geen verdere vraag.
Dank u wel, de BCD-fractie. Lijsborgen, PvdA-fractie, VVD. Geen vragen meer. Dan wil ik u voorstellen om het agendastuk door te geleiden naar de raad toe. Bent u het daarmee eens? Daar bent u het mee eens. Het staat genotuleerd als een B-stuk. Vindt u dat het een B-stuk moet blijven? Dat is de lijst BBB Pannen, het pak. En ook lijst Huisman Peters. Dus het wordt een A-stuk in deze. Dank u wel. Ik wil de heer Hamelink bedanken en mevrouw Heiligers en mevrouw Lebesque en de wethouder voor de inbreng voor dit onderwerp. Dank u wel.